We gaan lezen Marcus 5, maar eerst met elkaar zingen Psalm 116, het tweede en het vijfde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. En het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Ik zal de eerste toon geven, we hebben geen organist vanavond. Ik lach. Samen lezen uit Marcus 5, vanaf het eerste vers. Marcus 5, vanaf vers 1. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem, gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem, welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende, mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En aldaar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000. En zij versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden, zijn gevlucht. En boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus. En zagen de bezetenen zittende en gekleed. En wel bij zijn verstand. Namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden, dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis en tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderen zich allen. Tot zover. Samen vragen om een zegen. Heere, heilige, machtige God in de hemel, u die alle dingen ziet en alle dingen weet, u die ons kent en doorgrondt, u die van verre onze gedachten kunt lezen, u ziet ons hier vanavond zitten en staan. En terwijl wij hier zitten, leest u al onze gedachten. U weet hoe we hier gekomen zijn. O, wat een duisternis kan ons hart bezetten. Wat kan de tijd ons benauwen. Als we horen van kernoorlogen die dreigen. Als we horen van wapengekletter wat in staat is om zomaar opeens grote delen van de wereld weg te slaan. Wat kan het ons benauwen, Heer? Wat kan het ons benauwen als we horen van pandemieën, van ziekten, van nieuwe uitbraken hier en daar. Wat kan het ons benauwen, Heer, als we horen in de natuur van grote natuurrampen, van overstromingen, van tornado's, van al die grote, grote natuurverschijnselen die de mens doen beven en sidderen. Wat kunnen we vrezen, Heer? Wat kan het zwart zijn in ons leven als we gebukt gaan onder een hemelhoge schuld? Het kan het ontzaglijk donker worden in ons leven als u uw licht doet schijnen in ons bestaan. Maar Heere, bij u is de levensbron. Bij u zijn vleugelen om onder te schuilen. U bent een rotssteen om in te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. U bent die vriendelijke ontfermer. En daarom, Heere, zijn we vanavond bij elkaar gekomen. O Heere, wilt u erbij zijn? Dat we samen mogen leren wie u bent en wat u doet. Dat we ons vanavond mogen verheugen, Heere, en dat hebben we al gedaan. Want u werkt, Heere. U zaligt zondaren en zondaressen. U wil zielen redden en tranen drogen. U wilt het schuldregister nemen en het bloed van uw lieve zoon gebruiken om al onze schuld weg te wissen. U zit nog altijd klaar, o dierbare Heer Jezus, met die inktkoker en die pen, om een ieder die tot u vlucht op te schrijven. O Heere, wat een rijkdom dan, om in het midden van deze wereld die wankelt, deze wereld die als in barensnood is, die hijgt naar het einde, te weten dat u leeft. O, wat worden dan de voetstappen van u, o Heer Jezus Christus, gehoord. Wat worden ze langzaamaan steeds duidelijker en steeds beter hoorbaar. Wil dan ook vanavond bij uw kinderen die beden verwekken. Kom dan, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En u komt. U komt, gelukkig wel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar Heere, zijn wij daarvoor bereid? Is onze vrouw, is onze man, zijn onze kinderen, zijn onze kleinkinderen daarvoor bereid? Daarom, Heer, heb dank dat er vanavond nog wat mensen wilden komen. O, wil dan vanavond uw dierbare Heilige Geest schenken. In het spreken hoeven wij geen verhindering te zijn. Mag uw woord uitgaan. Mag het zondaren trekken. Mag het zondaren vernieuwen. Mag het zondaren verenigen met Christus. O Heere, met minder kunnen we niet tevreden zijn. Niet met wat godsdienst. Niet met wat opknappen, niet wat verbeteren. Niet netjes zijn, maar van een ander. Wilt u het geven, Heere? Neem alles weg wat hinderen kan, Heere. Neem een kool van het altaar, roer onze lippen aan. Was ons geheel. Geef te spreken, Heere, geef te luisteren. Neem alles weg, ook bij de hoorders wat daarvoor in de weg staat. Mag het een goed uurtje zijn, zomaar samen. Om Jezus wil. Amen. Als je het Markus-evangelie leest en je zou voorafgaand aan dit vijfde hoofdstuk nog de laatste verzen lezen van het vierde hoofdstuk, dan lees je dat het daar gaat over de stormwind op de zee die op het woord van de Heer Jezus zwijg stilt. En dan lees je in dat laatste versje, vers 41, dat die discipelen vrezen, met grote vrezen, dat ze zeggen, wie is toch deze? Wie is hij toch? Dat zelfs de wind en dat zelfs de zee hem gehoorzaam zijn. En dan volgt het vijfde hoofdstuk. De Heer Jezus gaat aan land. En daar komen ze die man uit de graven tegen. Die bezetene. Nou, dat is een ontzaglijke ontmoeting. Dit gedeelte wat we gelezen hebben is op zichzelf al ontzaglijk bijzonder. Als je dat rustig leest, dan zie je eigenlijk een soort cadans in die tekst waar het steeds gaat over bidden. Moet je eens meekijken. Als we het zo zachtjes aan zo samen doorlezen. Er is daar een man die de woning, die zijn woning heeft in derde vers, in de graven. Een man met een onreine geest, die man die leeft op de bergen, in de dalen, bij de beenderen van de doden. Hij roept, hij schreeuwt, hij is op allerlei manieren, hebben ze geprobeerd om die man te binden en om te temmen, maar niks mag baten. Hij scheurt alles in stukken. En als je dat leest ook in de andere evangeliën, een ieder die weg moet gaan, die vreest om hem tegen te komen, want hij verscheurt je. Een gruwelijke man, bezeten door de duivel. En dan het zesde vers. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. Daar hebben we het eerste gebed. Daar komt die bezeten man. Nou, kun je een beetje voorstellen hoe die eruit ziet? Wilde baard, lang haar. Het vorige vers kun je lezen, hij heeft zichzelf met stenen geslagen. Dus het is een man vol wonden en onverzorgd en vuil en smerig om te zien. Verwilderde ogen en iedereen vreest om hem te zien. En dan komt de Heer Jezus aan en dan gaat hij voor de Heer Jezus op de knieën en begint te aanbidden. Aanbidden is in de Bijbel de hoogste vorm van eerbewijzen, erkenning voor de Heer Jezus. Nou, dat is veelbelovend, nietwaar? Moet je je voorstellen dat hij erbij zou zijn en dat monster, die monsterman komt eraan. En die gaat op de knieën en die begint de Heer Jezus te aanbidden. Dat is moedgevend. Misschien zegt u wel, dat is nou mijn leven ook. Je kunt mij aardig zien in die tekening van die man. Ik leef ook graag bij het doden. Ik leef eigenlijk ook graag tussen de graven. Ik beschadig mezelf ook de hele dag met stenen van zonde. Ik ben eigenlijk ook niet om aan te zien. Walgelijk vuil door al die ongerechtigheden die ik indrink. Mijn leven is eigenlijk niet anders dan die man roepende op de berg. Als ik op vrijdagavond met mijn raam open slaap, dan hoor ik de jonge lui door de straten gaan. Alsof ze bezeten zijn, roepende, schreeuwende. Zo zijn wij. Misschien zegt u, maar gelukkig heb ik hetzelfde als deze man mogen ondervinden. Ook ik ben de Heer Jezus tegengekomen in mijn leven. Ik ben op mijn knieën gegaan en ben hem gaan aanbidden. Ik ben hem de grootste eer gaan bewijzen. U bent de Zoon van God. Maar dan moet ik nog heel even verder lezen. Voordat we daar nou tevreden mee raken. Nog even verder mee lezen. In het 7e vers. Want hij aanbidt niet alleen. Hij gaat ook spreken. En dan zegt hij. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Dat is gelijk heel ontzettend. Je ziet het. Die man is door de duivel bezeten en hij aanbidt Christus wel, maar tegelijkertijd verdenkt die Christus ook. Ziet u? Misschien herkent u dat ook wel, dat u in uw leven met God van doen hebt gekregen, met Christus van doen hebt gekregen. En hoe meer u van hem bent gaan zien, hoe machtig die is om zondaren zalig te maken, hoe meer de duivel u heeft aangeport om hem te gaan verdenken. Dat je bang geworden bent voor God en bang geworden bent voor Christus. Want hij zou je zomaar kunnen pijnigen. En dan lezen we weer van bidden. In de 10e vers. Dan komt de duivel die in die man woont steeds nadrukkelijker aan het woord. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond, dan gaat de duivel gaat bidden of die alsjeblieft dan, als die dan uit die man moet, of die dan niet uit het land hoeft te worden weggezonden, in de andere evangeliën staat, of die niet in de afgrond geworpen hoeft te worden, of die niet al in de hel hoeft geworpen te worden, de duivel. Het is ook indringend, hè, dat de duivel ook schijnbaar bidt. En dan lees je in 12e vers, dan gaan al de duivelen gaan bidden. Al de duivelen baden hem, zeggende, zend ons dan in die zwijnen. Als we dan uit deze man vol ongerechtigheden, dit vuile zondemonster weg moeten, mogen we dan alstublieft in iets anders ongerechtigs, iets anders onreins. Zend ons dan in die zwijnen. En dat laat de Heere toe. Dat laat de Heere toe. En nou, we kennen de geschiedenis. Die zwijnen die storten te neder van die afgrond en die verdrinken daar in de zee. Ze versmoren. En dan nog wat. Er zijn nog andere mensen. We hebben nu dus een bezeten man gezien. We hebben de duivel gezien. Maar nu valt het licht ook op die mensen die zwijnen hoeden. En die zwijnen die de zwijnen weiden, vers 14... Die zijn gevlucht. Het zegt ook weer zoveel. Die komen Christus tegen, zien hem grote wonderen doen. En wat is het gevolg van het wonder van Christus? Ze vluchten van hem weg. En dan gaan ze de stad in. En het land in. En dan gaan ze vertellen wat er gebeurd is. En dan 15e versen, deel A. Dan zou de moed van de dienaren van Christus weer kunnen opvlammen. Hè? En zij kwamen tot Jezus. Nou. Dat zou wel zijn als al die mensen uit die steden en die dorpen op het gerucht de Christus is er, tot hem zouden komen. Ze kwamen tot Jezus, de zaligmaker. En als ze dan tot hem komen, dan zien ze ook de werken van de Heer Jezus. Namelijk die bezeten man, wel bij zijn verstand gekleed. En wat is het gevolg daar dan van? Zij werden bevreesd. En dan 17e vers. Dan gaan ze weer bidden. Dan gaan ze weer bidden. En zij begonnen hem te bidden. Dat hij van hun landpalen wegging. Is wat, hè? Als God gaat werken in het leven van een mens, dat geef ik u mee. Als God gaat werken in het leven van u, dan zijn er mensen in uw omgeving die vallen ervoor. Die worden erdoor opgewekt en door bemoedigd om ook de zaligmaker te zoeken. Maar er zijn ook heel veel mensen die erdoor verschrikken. En die erdoor versterkt worden. Dat ze niets te maken willen hebben met Christus. En weet je waarom ze ten diepste niets te maken wilden hebben met Christus? Omdat waar hij werkt, daar moeten de zonden wijken. Want die zwijnen mochten ze helemaal niet hebben. Ze mochten helemaal geen onreine zwijnen hoeden. Dus Christus begint te werken. En dat gaat ten koste van hun inkomen en van hun rijkdom en van hun zondige leven. En die prijs is veel te duur. Wilt u niet weggaan, Heer Jezus? Ze baden hem, hè? Dus dat is ontzettend, hè? Die mensen hebben het hem gesmeekt. Heer Jezus, wilt u alstublieft weggaan? Want u verstoort ons leven. U verstoort ons heerlijke, zondige bestaan. Wilt u niet ergens anders naartoe gaan? Wij kunnen veel beter zonder u dan met u. Toen ik dat zo las, hè, toen dacht ik, wie zou er nou het meest van de duivel bezeten zijn geweest eigenlijk? Zou het die man zijn die in die graven woonde en met die stenen sloeg? Of zouden het deze mensen zijn? Zelfs de duivelen aanbaden Christus, maar deze mensen zijn zo boos en zulke haters van God en van Christus, dat ze hem gaan bidden of hij niet alsjeblieft weg wil gaan. Ontzaglijk. En aan het eind van het hoofdstuk zie je ook, en de Heer Jezus verhoort het gebed ook. Hij gaat. Ja, dat is vreselijk. Als Christus in de buurt is, als die werkt in je leven, in het leven van je man of van je vrouw, als die werkt in je gemeente, hoeveel vijandschap komt er niet openbaar? Hoeveel haat komt er niet tegen het werk van Christus, maar veel meer tegen Christus zelf? We houden veel liever kerk zonder Christus. Ja. Echt waar hoor. Wil u niet weggaan? Wij vinden het veel fijner om een godsdienst te hebben waarin u niet bent. Op onze eigen manier. Ze baden hem of hij weg wilde gaan, maar gelukkig. 18e vers gaat het weer over bidden. De bezetene, die bad hem dat hij met hem mocht zijn. Dat is de vrucht van genade. Die man waarvan de duivel is uitgedreven, heeft nu maar één verlangen. Mag ik dan nu voor altijd bij u zijn? Wilt u alstublieft nooit meer weggaan, Heer Jezus? Mag ik heel mijn leven, heel zachtjes mijn treden achter u in uw spoor zetten? Mag ik mijn hele leven op uw rug blikken? Om te zien de wonden? Mag ik mijn hele leven u alles vragen en u alles belijden? En mag ik mijn hele leven zien wat u allemaal doet? Mag ik u mijn hele leven als beter leren kennen en zo tot aan de hemelpoort achter u aan om u dan te kennen, volmaakt? Nee. Nee. Ja, ook wel, eigenlijk wel ja, maar ook nee. Want dan weet u wat er staat in het 19e vers. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem, ga heen. Naar uw huis. Tot de uwen. Ik weet wel. Je wil zo graag bij mij blijven. En je wil zo graag met mij mee. maar ik heb een andere taak voor je. Terug naar huis. Terug naar de uwen. En dan mag je gaan boodschappen wat grote dingen de Heere u heeft gedaan. En hoe hij zich uwer ontfermd heeft. U moet nog een poosje de strijd in. U moet nog een poosje de wereld in. U moet nog een poosje door diepe dalen. U moet nog een tijdje momenten hebben dat u mij uit het zicht verliest. Maar dat is met een taak. Ga het maar verkondigen thuis. Vertel het maar aan je vrouw en aan je kinderen als die gehad heeft. Vertel het maar aan je buren. Vertel het maar aan de families van degene waarvan je man of vrouw doodgeslagen hebt in al je woede. Ga maar vertellen dat je van een monster een volgeling van Christus geworden bent. Hoe hij zich over je ontfermd heeft. Hoe lief die je heeft gehad. Met een eeuwige liefde. Hoe die je met koorden van goedertierenheid getrokken heeft uit de duisternis. Uit de gitzwarte duisternis van de graven. Tot zijn wonderbaar licht. Ga het maar vertellen. Wat een milde handen die heeft. En wat een vriendelijke ogen die heeft. Ga het maar vertellen dat er doen aan is voor de allergrootste zondaar. Waarom? Als het voor mij kon, dan kan het voor u ook. En dan, 20e vers, en hij ging heen. Hij deed het. En begon te verkondigen in het land van Decapolis. Wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderen zich alle. Is wat hè. Dus je bent dan van de duivel verlost. Wel bij je verstand. Vol liefde tot Christus. En daar vaart de zaligmaker weer weg. Je blijft achter in een land waar al de inwoners zojuist gebeden hebben of die alsjeblieft weg wil gaan. Je blijft achter met een hart vol liefde tot Christus onder een bevolking die Christus haat. En dan zegt de Heer Jezus, en ga aan die mensen maar vertellen wat God gedaan heeft. En dan beginnen zij zich te verwonderen. Heeft het wat uitgewerkt? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar het is wel Gods bevel. Om nadat we met hem verenigd zijn, nadat we alles in hem gevonden hebben, nog een tijdje de dienst uit te dienen op deze aarde. Voor een tijdje hoor. Nou is die man al lang boven. Dan mag hij altijd bij de Heere zijn. Zalig. Ik wilde dit zomaar vanavond met u lezen. En zomaar heel eventjes samen bekijken. Wat een verschil er is. In bidden. Een bidden tot God vol wantrouwen. Een bidden tot God of die alsjeblieft niet het oordeel wil voltrekken. Een aanbidden, maar toch met wantrouwen. Maar er is ook het werk van Christus. Wat het gebed geboren doet worden. O Heere, leer mij, o God van zaligheden, om mijn leven in uw dienst te mogen besteden. Lees het nog maar eens rustig na thuis. Ook in de andere evangeliën. Ik wilde nu graag teruggaan naar het boek van Bunyan, De Christenreis. We hebben de afgelopen keren met elkaar stilgestaan bij de lieflijke berg. Weer wat inzicht mogen krijgen in de christelijke gemeente. En nu gaan we weer verder met hopenden en christen die het pad weer vervolgen. We zijn al een aardig eind in het boek. Het is nog een erg mooi stukje. Denk ik vanavond wat de aandacht vraagt. Nou bent u van me gewend denk ik dat ik meestal een klein stukje neem van een geschiedenis. En daar dan probeer wat over te vertellen of er wat bij te vertellen. Maar vanavond is het eigenlijk, nou dan mag het wel echt een lezing heten. Want ik heb wel 5 pagina's die ik allemaal moet voorlezen eigenlijk. Want dat is zo mooi, dat kan ik onmogelijk mooier maken. Dus ik zal het proberen om dat op een wat boeiende wijze voor te dragen. En waar gaat het dan vanavond over? Wel, het gaat vanavond over het gesprek tussen christen en hopenden. Ze zijn samen daar zo in die christelijke gemeente geweest. Nou moeten ze weer verder en dan zegt christen, zou jij nou eens willen vertellen onderweg hoe God je eigenlijk bekeerd heeft? Hoe is dat nou eigenlijk gegaan? En dat is mooi. Want u weet nog hè, dat de christenreis zelf symbool staat voor de manier waarop de Heere Bunyan zelf bekeerd heeft. Vandaar het grote onderscheid tussen het poortje en het kruis. Maar hier horen we dan de bekeringsgeschiedenis als het ware van hopende. Van honderden jaren geleden, hoe de Heere toen werkte. Zo identiek aan nu. En let op, het is geen model. Het is niet dat dan moet het dan dus precies zo. Maar het zijn wel de wezenlijke dingen die eruit komen die zo schoon zijn. Christen vraagt aan hopende, hoe ben je er nou toe gekomen eigenlijk om de Heere te zoeken? En dan zegt hopende, ik hield me een hele lange tijd op met het vermaak in de dingen die op de kermis te koop waren. Weet u nog, de ijdelheidskermis? Hij zegt, en ik ben ervan overtuigd als ik daarin door was gegaan, dat leven op die ijdelheidskermis, dan was ik in het eeuwig verderf ondergegaan. Dan vraagt christen, wat waren dat dan voor dingen die jou bezig hielden daar op die ijdelheidskermis? Hij zegt, ten eerste waren het de schatten en de rijkdommen van de wereld. Ik was zo druk met geld vergaderen. Het rijk worden. Mooie auto, mooi inkomen, mooi huis, mooie inrichting. Ijdelheidskermis. Voor wie dat het leven is, komt om. Hij zegt, daarnaast was ik overdadig en gulzig. Ik hield erg van lekker eten. Overdadig veel eten. Ik was soms dronken. Ik loog. Ik was onrein. Ik schond de Sabbat. Hij zegt, maar dat is veranderd. Dan weet u hoe dat komt. Ik hoorde van Getrouw. Weet je nog, Getrouw die op de ijdelheidskermis zijn leven heeft moeten geven. Voor de zaak van Christus. Weet je nog dat ik dat gezegd heb? Dat leven van Getrouw als het ware als een zaad in de akker is gestrooid. En uit de dood van Getrouw is het leven van hopende geboren. Hij is tot bekering gekomen omdat hij hoorde wat er gebeurd was met Getrouw. Wel vraagt christen, maar ben je nou heel snel onder die overtuiging terechtgekomen? Ging dat nou heel snel? Hij zei nee, hij zegt, het begon eigenlijk, mijn gemoed werd bewogen door de woorden van God die ik hoorde. Het licht ging op in mijn leven, maar ik probeerde mijn ogen daarvoor te sluiten. En misschien herkent u dat vanavond wel. Dat je zegt, bij ogenblikken dan gaat het licht als het ware op in mijn leven en dan zie ik hoe duister het is. Ik probeer op alle mogelijke manieren te voorkomen dat licht in mijn leven instraalt. En dan zegt christen, maar waarom deed je dat dan? Waarom probeerde je nou de werkingen van de Heilige Geest te wederstaan? Hopende zegt, ten eerste omdat ik niet wist. En ik had ook nooit gedacht dat God door de overtuiging van zonde het werk van de bekering in de zondaar begint. Dat is belangrijk vanavond. Bunyan wil ons hier tekenen in de verwoording van hopende dat als God een mens tot de zaligheid brengt, dat hij dat doet door een mens te overtuigen van zonde. Trappen, maten, onderscheiden. Maar als het licht van God in je leven valt, ga je je zonde en je schuld zien. Hij zegt in het tweede, waarom ik tegen de Heilige Geest inging, was eigenlijk omdat de zonden me nog zo zoet waren. Ik vond het nog zo fijn om te zondigen. wilde wel bekeerd worden, maar ik wilde heel veel dingen er nog graag bij houden. En de derde, hij zegt, ik heb de Heilige Geest wezen staan toen hij in mij werkte. En luister vanavond maar goed mee, want ik kan zomaar over u gaan. Omdat mijn vrienden me nog zo beminnelijk waren. Ik was nog zo blij met die vriendschappen die ik had. Die eigenlijk verkeerd waren. En die me eigenlijk aftrokken van God en van Christus. Maar ze waren me toch te dierbaar om ze aan de kant te schuiven. En daarmee heb ik de Heilige Geest wederstaan. Maar hij zegt, en dan het laatste. Hij zegt, die ogenblikken dat ik wel in rust was en in stilte was. En wel het besef als het ware binnenkwam. Dat ik met de rechtvaardige God van doen had. Dat was zo ontstellend voor me. Zo verwarrend voor me. Dat ik alles deed wat ik kon om dat weg te drukken. Nou, zegt Christen, en lukte dat dan? Nou, ze hopende bij ogenblikken wel. Dan leek het wel alsof die overtuiging, alsof die dood en die schuld en die ellende, alsof het uit mijn gezichtsveld verdween. Dan kon ik weer leven. Hij zegt, maar al snel kwam het weer terug en erger dan ooit. Dan zegt Christen, en wat maakte dan dat het weer terugkwam? Wat gebeurde er dan dat je dat wat je weggestopt had, dat weer terugkwam in je leven? En dan noemt de hopende een paar voorbeelden, en misschien wel heel herkenbaar voor u. Hij zegt, het eerste waar het vaak gebeurde, als ik een vroom mens ontmoette op straat. Dan hopende had dan dat allemaal weggedrukt en dan kwam hij een kind van God tegen op straat. En dan kwam het weer terug. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Hoe zou het nou komen dat zo iemand die onder de overtuiging loopt en dat wegdrukt op alle mogelijke manieren en dan een kind van God tegenkomt, dat het dan weer terugkomt? Wat zou daar de reden van zijn? Blijkbaar straalde dat kind van God iets uit. Of aannemelijker nog, was het dat kind van God wat die persoon aansprak. Toch of niet? Dat je daar loopt met de dood in je ogen en dat een kind van God om zich heen kijkt en ze eruit pikt en zegt, ach, kijk maar, daar gaat die worstelt. Die moet ik eens aanspreken. Of doen we dat niet? Zijn we druk met onszelf? Als ik bekeerd ben, is het goed? Als ik in de hemel kom, is het goed? Hooguit mijn kinderen nog? Of gaan we zo over de aarde zoekende naar gelegenheden? Kan ik iemand even aanspreken? Kan ik iemand even een woord toestoppen? Dat waren de momenten waarop hopende de strijd verloor om het van zich weg te drukken. Ja. Tweede, hij zegt, wanneer gebeurde dat ook? Wanneer kwam dat weer terug, dat gevoel? Wel als ik iemand hoorde Bijbel lezen. Ook zo belangrijk. De Bijbel lees je hard op. Hoor je het? De Bijbel lees je hard op. Bidden doe je ook hard op. Hoe denk je anders dat die mannen daar bij Daniel erachter kwamen dat die man daar aan het bidden was? Hard op. Hij las hard op. En hoevelen in alle eeuwen zijn niet tot bekering gekomen, dat een flart van het hardop gelezen woord van God tot hun oren inkwam. Zo ook bij hopende. Hij zegt ook wel eens, hè, als ik het dan zo weggedrukt had en weer vrolijk leefde en dan kreeg ik hoofdpijn. Herken je dat? Als je onder je schuld loopt en de dood achter je aan zit en je hebt maar een pijntje in je hoofd, je denkt, nou heb ik wat ergs. Ik ga sterven, want ik heb hoofdpijn. En dan kun je om lachen. Kun je denken, dat is dwaas. Maar als je maar zo benauwd bent en het maar zo'n flinterdun is. Hè? Is het maar zo'n flinterdunne scheiding tussen die benauwdheid en je vrolijke leven. Er hoeft maar één steek in je hoofd te komen en je denkt, oh nee. Zo ook bij hopende. Hij zegt, of als een van mijn buren ernstig ziek werd. Dat ken je wel, hè. Dan hoor je dat. Heb je het gehoord van die? Heb kanker. Heb je het gehoord van die ligt op sterven? En je moet dan al benauwd zijn. En beangst zijn om God te ontmoeten. En je hoort zo'n boodschap en je denkt, oh nee, straks ik. Hij zegt, of als ik de klokken hoorde luiden als er iemand overleden was, dan dacht ik aan mijn eigen dood. Hoe ga ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als ik bepaald word bij de broosheid van mijn leven. Als mijn hart stokt. Als mijn adem stokt. Leef ik niet meer. Het is maar dit en we zijn er niet meer. Dat besef. Hij zegt en dan het laatste. Wat wel bijzonder bijdroeg aan het terugkeren van die overtuigingen was. Als ik bepaald werd bij het oordeel van God. Ken je dat, kinderen? Dat je soms 's morgens de gordijnen open doet en dan van die stapelwolken ziet en denkt, de Heer Jezus zal toch niet komen? Toch? Of dat het 's nachts begint te onweren en te bliksemen en te donderen en je denkt, oh nee, de Heer zal toch niet komen? Hoe moet ik hem ontmoeten? Zo ook bij hopenden. Dan zegt christenen, maar lukt het dan niet om die schuld van je geweten af te duwen? Kon je het niet proberen wat van je af te krijgen? En toen zei hopende, nee, dat hechtte zich vast aan mijn geweten. Hoe meer van mijn zonde ik ging zien, hoe meer het zich opstapelde, mijn schuld voor God. En toen zegt christenen, heb je daar dan niet iets tegen proberen te doen? Wat heb je gedaan om daarvan af te komen? Wel zeg hopende, ik heb geprobeerd om mijn leven te beteren. Om het anders te gaan doen. Ken je dat in je leven? Dat je zondags uit de kerk komt en zegt, nou is het afgelopen, nou gaat het anders. Je komt thuis en je zegt tegen je man of tegen je vrouw, nu gaan we het anders doen. Dag gaat huis uit en dat doen we niet meer. En we zeggen die vakantie af en we doen die televisie doen we weg. Of die films of nou vult u maar in. Reformeren. En dan natuurlijk zwaar overdreven. Ook alle dingen die op zich goed zijn maar potentieel toch mis ook maar wegdoen. Reformeren. En zegt christen, deed u daar erg uw best voor om dat teweeg te brengen? Hij zei ja. Hij zei, ik schuwde niets. En ik begaf mij tot godsdienstige plichten, zoals bidden, lezen. Ik begon te schreien, te huilen over mijn zonde. Ik begon over de waarheid te spreken tegen mijn naaste. En al dat soort zaken meer. En zegt christen, meende u toen dat gelukt was, toen je dat gereformeerde, opgepoetste leven had, dat biddende, lezende, getuigende leven, meende u toen dat het wel met u was? Dacht ik, zegt hij. Toen dacht ik dat goed was. Voor een tijd. Maar uiteindelijk, zegt hij, kwamen al die ontroeringen, al die benauwdheden weer terug. Kan dat dan, zegt christen? U was nu toch gereformeerd? U leefde nu toch netjes en goed? Dat zegt hopen, dat is vanavond heel leerzaam. Hij zegt, er waren verscheidene zaken, verscheidene tekstgedeelten die de Heer in mijn leven bracht om mij te laten zien dat die reformatie van mij niet afdoende was. Bijvoorbeeld uit Jesaja 64, dat al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Dat al het goede, al het allerbeste wat u kunt voortbrengen, met zonde bevlekt is en daarom dat hele gereformeerde bestaan kan voor God niet bestaan. Hij zegt, en ik las in Galaten 2, dat geen mens door de werken der wet gerechtvaardigd kan worden. Hij zegt, en ik heb gelezen in Lucas 17, dat als wij nou alles gedaan hebben wat wij moeten doen, wat wij schuldig zijn, Dan zijn we nog maar onnutte dienstknechten. Hebben we alleen nog maar gedaan wat moest. Hij zegt, en toen kwam ik erachter dat al mijn gerechtigheden, mijn keurige, opgepoetste leven, de opeenstapeling van goede werken, en dit zijn dingen, dat gaan niet in de koude kleren zitten hoor. Als je tientallen of honderden preken hebt geluisterd. Als je in Nederland bent doorgereden om Gods woord te horen. Terwijl familie en vrienden in het café zaten of in het voetbalstadion of een film aan het kijken waren. En jij tot diep in de nacht Nederland doorreed om het woord te horen. Als vrienden verjaardagen vierden en jij op je knieën lag. Als je collega's plezier hadden en jij in de pauze stiekem buiten je handen vouwde. Of een stukje las uit de Bijbel. En je kijkt daar zo naar soms weken of maanden worstelen en je denkt, dat moet toch voor God iets betekenen. Dit moet God toch iets doen. Dat ik zo ontzaggelijk mijn best doe. En dan als dan, hè, die ladder als het ware van al die goede werken en al die goede bedoelingen, zo hoog is dat je denkt, nou ben ik bijna in de hemel en je begint hem te beklimmen. Kom je erachter dat hij tekort is. Sterker nog, als God zijn licht erop werpt, kom je erachter dat al die goede werken met zonde bevlekt zijn en dat God ervan walgt. Ja. Hij zegt, alles wat ik nu doe aan reformeren, aan opknappen, heeft nog niets afgedaan van mijn schuld. Sterker nog, het heeft de schuld vergroot. Want als het allerbeste wat ik doe nog zonde is, telt het op bij de rekensom van de zonde. Nou, zegt Christen, en toen? Toen wist ik niet meer wat ik moest doen. Toen wist ik het niet meer. Alles gedaan wat ik kon doen en het had niets geholpen. En toen ontmoette hij Getrouw. Een dienaar van Christus wordt op zijn pad gebracht. En die dienaar van Christus gaat hopende onderwijzen dat nooit een mens door de werken der wet gerechtvaardigd zal worden. Dat alleen de gerechtigheid van een andere mens, die nog nooit gezondigd heeft, uw gerechtigheid voor God kan zijn. Kijk, dat zijn de ware dienaren van het evangelie. Hè? Die zeggen niet, kom op, nog een beetje beter je best doen. Nog meer preken luisteren. Meer wegdoen in je leven. Meer bidden. Kom nou, dan kom je er wel hoor. Moed gegrepen, ga door. Nee. Weet je wat de ware dienaren van het evangelie zeggen? Alles wat je doet, helpt niets. Daarom haat de godsdienst ze ook zo erg. Daarom heb ik God zo gehaat in mijn leven. Toen God zei dat al die goede werken bij hem niet in tel waren. Ik was woedend. Ik zei, is het dan nooit genoeg, Heer? Is het nooit genoeg? Wat u doet, zal nooit iets bijdragen aan uw zaligheid. U hebt een ander nodig. U hebt een andere mens met een hoofdletter, een volkomen mens nodig om in uw plaats te voldoen. Wel, zegt Christen, dacht u dat die man de waarheid sprak? Dat zegt hopend iets moois. Hij zegt, had hij mij deze boodschap verkondigd, toen ik nog zo ver genoegd was met mijn eigen reformatie, had ik hem een dwaas genoemd. Maar nu ik mijn eigen zwakheden en zonden ben gaan zien, nu ik ben gaan zien dat aan mijn allerbeste werken nog steeds zonde kleven, ben ik genoodzaakt om te gaan denken zoals hij. Mooi, hè? Maar zegt Christen, kon u wel denken dat er iemand op deze aarde gevonden zou kunnen worden die zonder zonde is, die voor u zou kunnen dienen. Nee, zeg hopende, ik zou niet weten wie dat zou moeten zijn. Het klonk me ook vreemd in de oren, wie is dan die rechtvaardige mens? Toen zei Christen, heb je het niet gevraagd dan? Aan die dienaar van het evangelie, wie is het dan? Hij zei ja, en weet je wat hij toen zei? Weet je wat getrouwen toen zei? Het is de Heer Jezus Christus. Als u vanavond hier zit en zegt, ik heb alles gedaan wat ik kon, maar niets heeft geholpen. Dan zeg ik u vanavond, het gaat ook nooit helpen. U hebt een ander nodig. Misschien dat uw hart wel uitroept, maar wie is het dan? Wie is dan die naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig moeten worden? Het is de Heer Jezus alleen. Door u, door hem moet u gerechtvaardigd worden. Door zijn lijden, door zijn striemen. Door zijn sterven is genezing voor u mogelijk. Dat deed hij door te sterven aan het kruis, niet voor zichzelf, maar voor zondaar. En een iegelijk die in hem gelooft, wordt deze gerechtigheid toegerekend. En toen, zegt Christen, wat deed u toen? Toen u die les mocht leren. Wel, zegt hopende, toen ging ik mij tegenwerpingen maken. Dat deze Christus wel niet gewillig zal zijn om mij zalig te maken. Herkenbaar, hè? Toch? Of niet? Als er dan al een Christus is. Als er dan al een zaligmaker is. Dan toch niet voor mij? Christen zegt, en wat zij getrouwen daarvan, van die tegenwerking? Hopende, hij beval mij om naar hem toe te gaan. Om het eens te beproeven. Maar zegt hopende, ik wierp hem tegen, dat zou vermetel zijn. Hoe kan ik nou als een vuile zondaar tot hem gaan? Nee, zei getrouwe, dat is niet vermetel. Weet u waarom dat niet vermetel is? Omdat u bent genodigd om te komen. U komt niet op grond van uw eigen goedwilligheid, niet vanwege uw eigen gepastheid, maar u komt op uitnodiging van hem. En toen gaf getrouwe mij, zegt hopende, het boek van Jezus nodigingen. Welk boek kan het zijn? De Bijbel. De Bijbel is dooraderd met de boodschap van Christus. Komt allen tot mij, die vermoeid zijn en belast zijn. Weet je nog vorige week? Op dat marktplein bij de tempel, waar ze allemaal bezig waren met de vraag, hoe krijgen we Christus zo snel als mogelijk in het graf? En Jezus stond op. Overzag al zijn moordenaars en al zijn haters. En hij strekte zijn armen uit en riep, wie dorst heeft, komen. Tot zijn moordenaars, tot zijn haters, ging die nodige, kom maar, mijn beulen, kom maar, mijn haters, kom maar, mijn bespotters. Er is vrede, veiligheid, zaligheid, levend water onder mijn vleugelen te vinden, kom maar. Is het dan vermetel om te komen? Of is het dan vermetel om het te verwerpen? Nou, mijn Bijbel leert nergens dat God het vermetel vindt als je komt. Maar hij leert wel dat God het met een eeuwige straf zal straffen als je niet wilt komen. En nou niet gelijk weer beginnen met dat kan ik niet, dat weet ik ook wel. Maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat nou over Gods bevel. Zo mooi. Dus hopende ontving het boek van Jezus nodiging. Om mij daardoor aan te moedigen, zegt hopende, om te vrijmoediger te komen. En toen vroeg ik hem, zegt hopende, wat ik dan doen moest als ik tot hem zou mogen komen. Dan zegt getrouwe, dan moet je de Vader op je knieën bidden. Of hij de Zoon aan je wilt openbaren. Mooi. Dan moet je de Vader bidden. Of die je de Zoon wil openbaren. En wat moet ik verder doen? Wat moet ik verder doen? Zegt hopende. Je moet zo gaan naar de genadetroon. En hoe zal ik hem dan vinden? Zegt hopende. Wel, zegt getrouwe, een dienaar van Christus. Hè? Weet u hoe je hem vinden zult? Het hele jaar wachtend om vergeving en kwijtschelding te geven aan allen die tot hem komen. Zo zul je hem vinden. Ja, echt waar hoor. Of ken je die gelijkenis niet van die verloren zoon? Stond die vader niet al veel langer op de uitkijk dan dat die zoon gewillig was om terug te komen? Toch? Zo zul je hem vinden. Het hele jaar rond wachtend tot ze komen. En dan, als ik dan nou kom, zeg hopende, wat moet ik dan zeggen? Zeg het volgende maar, zei getrouw. En bid maar mee. O God, wees mij de zondaar genadig. En doe mij kennen en geloven in Jezus Christus. Want ik zie dat ik buiten zijn gerechtigheid ten eenenmale verloren ben. Heren, bid maar. Heren, ik heb gehoord dat u een barmhartig God bent. En dat u uw Zoon Jezus Christus verordineerd hebt tot een zaligmaker van de wereld. Daarenboven heb ik gehoord dat u gewillig bent om hem te geven aan zulke arme zondaar als ik ben. En ik ben waarlijk een groot zondaar. Heere, neem deze gelegenheid waar. Verheerlijk uw genade in het zalig maken van mijn ziel door Jezus Christus uw Zoon. Amen. Ga dat maar bidden. Wel, zegt Christen, deed u dat ook, wat u geboden was? Ja, zegt hopende, ja. Vele malen, ja, gedurig. En, zegt Christen, openbaarde de Vader ook de Zoon aan je. Goed luisteren. Hopende zegt, nee, niet terstond, niet gelijk. Ook niet de tweede keer, ook niet de derde keer. Ook niet de vierde keer, ook niet de vijfde keer, ook niet de zesde keer. En wat deed u toen, zegt Christen? Hij zei, ik wist niet meer wat ik zeggen moest. Wel, zegt Christen, koesterde u de gedachte om dan maar te stoppen? Ja, zegt hopende, wel 100 maal. Maar hoe kwam het dan, zegt Christen, dat u dat niet deed? Waarom stopt u dan niet? Hopende zeg, omdat ik toch geloofde dat buiten de gerechtigheid van Christus ik in de hele wereld niet zalig zou kunnen worden. En daarom dacht ik, laat ik het bidden na, zal ik zeker sterven. Het kan toch niet erger worden dan te sterven, dan maar aan de voet van de troon der genade. En toen kwam de Heere met zijn woord bij mij en hij zei, zo hij vertoeft. Luister vanavond, hè. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Zo volhardde ik in die gebeden. In dat bedelen. In dat roepen. tot de Vader mij zijn Zoon openbaarde. En zou je die vraag willen stellen, die Christen nu stelt, en hoe openbaarde de Vader dan zijn Zoon? Hopende zegt, ik zag hem. Niet met mijn lichamelijke ogen, maar met de ogen van mijn verstand. Met de ogen van het geloof. Op een zekere dag, zegt hopende, was ik eens zo zeer bedroefd. Bedroefder dan ik ooit in mijn leven geweest was. En deze droefheid ontstond bij een nieuw gezicht van de grootheid van mijn zonde en de snoodheid van mijn zonde. Ik zag niets anders tegemoet dan de hel en de eeuwige verdoemenis. Totdat, schielijk, snel, de Heer Jezus als nederkomende uit de hemel tot mij kwam. En ik hoorde de stem van God. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar ik zei, Heere, ik ben zo'n groot zondaar, zo'n zeer groot zondaar. Hij antwoordde, mijn genade is u genoeg. Maar toen vroeg ik, zegt hopende, maar Heere, wat is dan geloven? Zo zag ik dan uit het gezegde, die tot mij komt zal niet hongeren en die in mij gelooft zal niet meer dorsten. Hij zei, toen kwam ik erachter dat tot hem komen hetzelfde is als in hem geloven. Dat het hart wat waarlijk in Christus gelooft, waarlijk tot hem uitgaat. En toen liepen mijn ogen vol met tranen. En toen vroeg ik verder, Heere, kan zulk een grote zondaar als ik ben wel door u aangenomen worden? Kan zo'n grote zondaar als ik ben wel zalig worden? En toen hoorde ik hem zeggen, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Toen vroeg ik verder, maar Heere, hoe moet ik u beschouwen in het komen tot u? Want mijn geloof moet wel recht gevestigd worden op u. En God sprak, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Toen ging ik leren dat hij het einde der wet geworden is tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Toen mocht ik geloven dat hij overgeleverd is om onze zonde en opgewekt is om tot onze rechtvaardigmaking. Toen ging ik zien dat hij mij lief gehad heeft, dat hij mij gewassen heeft in zijn eigen bloed. Toen ging ik zien dat hij de middelaar is tussen God in zijn toorn, God in zijn recht, God in zijn heiligheid en ik in al mijn zonde en mijn schuld. Hij is mijn middelaar geworden. Hij is tussen God en mij in gaan staan. En hij bedekt mij geheel, zodat als de Vader mij ziet, hij mij aanziet door zijn Zoon. En daarom zegt de Vader, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. En toen leerde ik ook nog dat hij daarboven is, in de hemel. Hoor je de helsfeiten, hoe mooi. Hij is voor mij gestorven. Hij is voor mij opgestaan. Hij is ten hemel gevaren voor mij. Hij bidt aan de rechterhand van de Vader voor mij. En toen wist ik het. Dat ik voor al mijn zonden hem nodig had. Dat ik voor mijn gerechtigheid alleen op hem moest steunen en leunen. Toen zag ik het. Dat hij onder de straf en onder de toorn van zijn Vader gegaan is. Om mij daarvan te verlossen. Hierover nu was mijn hart zo vol vreugde. Mijn ogen waren vol tranen. En mijn genegenheden liepen over van enkel liefde tot hem. Van enkel liefde tot zijn volk. En van enkel liefde tot de wegen van Christus. Christen zegt, dat is waarlijk een openbaring van Jezus aan uw ziel. Wat had dit voor uitwerking, zegt Christen, in je leven als laatste hoor. Nog even goed meeluisteren. Wat was nou de uitwerking daarvan? Ten eerste, zegt hopende, ging ik hierdoor zien dat de gehele wereld in staat van verdoemenis is. Ten tweede ging ik zien dat God de Vader rechtvaardig is om de hele wereld te verdoemen. Ten derde ging ik zien dat God de Vader een middel heeft uitgedacht om het behoud van zijn rechtvaardigheid op een betamelijke wijze zondaren zalig te maken. O, toen werd ik zo beschaamd over mijn voorgaande leven. Toen werd ik zo beschaamd over mijn eigen onkunde. Toen kon ik niet begrijpen dat ik nooit hiervoor iets van de schoonheid en de beminnelijkheid van Christus had gezien. Het gaf me een diep verlangen om heilig voor hem te leven. Het laatste, nou kom ik even terug bij wat we gelezen hebben. Het maakte mij begeerig om iets tot zijn eer en heerlijkheid te mogen doen. Ja, ik dacht, al had ik 10.000 zielen, ik zou ze allen wel over willen geven voor de zaak van Christus. Toets u zelf daar eens aan. Als u zegt, ik ben in Christus, zie je dan de hele wereld verloren in schuld? Zie je dan Gods rechtvaardig oordeel liggen over de mensheid? Weet je dan dat er een mogelijkheid van zalig worden is voor al die verloren mensen in Christus? Heb je dan een hartelijk verlangen om alles wat je aan hem gezien hebt zo gans begeerlijk ook anderen bekend te maken? Heb je dan een verlangen, heb je eens op je knieën gelegen en gezegd, Heere, mijn geld, kan het ergens toedienen voor uw koninkrijk? Hier hebt u het. Mijn krachten, kan het ergens toedienen, Heere? Hier hebt u het. De gaven die u mij gegeven hebt, kan het ergens toedienen, Heere? Hier hebt u ze. Ach, moet ik verder gaan? Ik wil alles wel geven voor u. Waarom? Omdat u alles aan mij gaf. U verliet de troon. U verliet de kroon. U verliet uw lieve vader om gekruisigd te worden. Om gemarteld te worden. Om te sterven. Om bespot te worden. Bespuwd te worden voor mij. En als de Heer Jezus dan zegt, hè, kijk eens, als je nou mij volgt, hè, dan zul je gehaat worden. Zul je veracht worden, zul je bespot worden. Want ja, een dienst zegt is niet meer dan zijn Heer. Maar dat geeft toch niks, joh. Ze hebben u toch veel meer gehaat. En daar was geen reden voor. Voor mij is nog heel veel reden om mij te haten. Maar het is een zaak van vreugde. Om bij ogenblikken te ondervinden dat je onterecht wordt gehaat, bespot en gesmaad. Want het zijn de voetstappen van Christus. We bidden altijd, hè, na zo'n leespreken. Met dat mooie, hè, dat mooie vestje uit de beden, uit de avondzangen. Maak ons uw beeld gelijk. Weet je wat dat voor beeld is? Een beeld van lijden. Een beeld van sterven, maar wel een beeld van heen sterven. Naar huis. Naar het vaderhuis daarboven. Want hij heeft het gezegd. Ik ga heen. Tot mijn vader en uw vader. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik zal u tot mij nemen. Dan mag je zijn waar ik ben. Dat zal wel zijn. Om te zijn waar hij is. En als ik dan nog een poosje hier moet blijven, mag het dan alstublieft zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Moet ik anders doen? Waar moet ik anders voor leven? Waar moet u anders voor leven? Nou, het is allemaal niks waard in het licht van hem Laat onze mond dan vol zijn van de lof van God. Laten we dan bereid zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in ons is. En als u vanavond zegt, weet je, dit allemaal hè, is volslagen vreemd voor mij. Heb je dan meer getekend gevoeld in het Bijbelgedeelte? Lijkt je dan meer op die man die met die stenen zichzelf pijnigt? Loop je nog steeds tussen de doden? Leef je nog steeds in de zonde? Beschadig je je ziel? Kwel je jezelf nog steeds tot het te laat is? Bekeer je toch alsjeblieft. Want je komt om. Maar misschien is het gevaarlijker. Hè? Vanavond zijn de kinderen van God. Ja. En zijn mensen vanavond bezeten van de duivel. In een bepaalde zin. Maar wat daartussen zit is het allergevaarlijkste. Het zijn de mensen die nog aan het bouwen zijn. Om dat hele gebouw van heiligmaking zo hoog te krijgen dat God er genoegen mee neemt. Dat is zo gevaarlijk. Stel nou toch eens voor dat je sterft voordat het instort. Dan ga je met een ingebeelde hemel, met een ingebeelde gerechtigheid naar de rampzaligheid. En terwijl je zo druk aan het bouwen bent, nou, dan kost je alles. Je hebt er alles voor over toch. Klinkt zachtjes de stem achter je. Wend u naar mij toe. Word behouden. Ja, ik ben toch bezig om u te behagen. Wend je nou naar mij toe. Want het helpt niet. Je komt er niet. Daarom vandaag sprak ik iemand. En die zei. Voor het eerst in de leven. Mogen geloven. Voor het eerst in de leven. De schuld kwijtgeraakt. En ze zei, het is eigenlijk zo eenvoudig. Maar het is zo moeilijk om een mens daar te brengen, dat hij het opgeeft met zichzelf. Dat hij de mogelijkheid van zalig worden geheel uit het oog verliest door eigen werken. Heb God zo'n werk aan. Terwijl zalig worden zo ontzaglijk eenvoudig is. De Heere geven dat er nog vele mogen worden toegebracht. Want weet je, de tijden zijn boos. Zal ik het zo zeggen? De Heere bekeert zoveel mensen de laatste tijd. En zo krachtdadig. Dat kan niet anders dan dat ik. Tenminste, ja, dat kan wel anders. Maar dat denk ik dan. Dat de Heere ze nog wegraapt voor de dag van het kwaad. Geestelijk gezien. De tijden kunnen zo boos worden en zo benauwd worden. Dat de Heer het goed acht om ze nu nog weg te rapen. En nu nog te zetten in de volle vrijheid die er is in Christus. Want de tijden kunnen zo zwaar worden dat we met minder niet meer kunnen. Neem dus niet met minder genoegen. Niet met die surrogaatbekeringen van een beetje veranderd, een beetje netjes. Nee. Die de Zoon heeft, heeft het leven. En Hij is te verkrijgen. Neem dan toch met minder niet genoegen. Het hoeft niet. Het mag ook niet. Laten we eindigen. Heren, wij danken u van harte. Voor het woord wat u gaf. We hebben vanavond met elkaar geluisterd. Naar die tekst die al honderden jaren oud is. Waarin we hebben gehoord hoe Bunyan beschreven heeft. Hoe hopende tot de zaligheid mocht komen. O Heere, wat een diep onderwijs, wat kernachtig toch. Hoe wordt ons voorgesteld hoe we aan alles moeten sterven om Christus over te mogen houden. En Heere, zo werkt u nog. En u werkt ook nog. O, hoe heerlijk is dat om te horen. Dat u dwars door alles heen zondaren zalig maakt. Ach Heere, en het wild gedier begint al meer te loeien. De vijandschap neemt al meer toe, de haat neemt al meer toe. Maar als u maar doorgaat, Heer, is het toch goed? Als zondaren maar zalig worden, is het goed. O Heer Jezus, trek dan nog. O Vader, trek dan nog tot uw Zoon. O Heer Jezus, spreek nog tot goddeloze zondaren in de doodstaat. Woorden van leven. O dierbare Heilige Geest, kom dan toch en overtuig van zonde. Kom dan en ga dat ontzaglijke werk nog eens aan, Heer Jezus. Ga dat ontzaglijke werk nog eens aan, o Vader. Ja, o dierbare Geest, wil alles samenspannen, o drie enige God, om zondaren zalig te maken. O uw drie enige Godheid was geheel betrokken bij de schepping. Maar ze is noodzakelijk geheel betrokken bij de herschepping. Het is zo ontzaglijk werk. Doe het nog, Heere. Ook onder de kinderen. Red ze nog. Voordat de tijden komen dat het zo boos is en het lijden zo zwaar wordt dat het menselijkerwijs gesproken niet meer kan. Kom dan, Heer Jezus. Kom haastiglijk. Heb dank voor wat u gaf. Brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week weer in gezondheid ontmoeten als u het geeft. Geef ook dan nog te spreken. Nu het nog kan. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nog een versje zingen tot slot? Psalm 85. Vers 1. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. En keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land.